nummer 20, vanaf vers 22. Nummer 20, vers 22, waar staat: toen reisden zij van Kades, en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan en Aaron stierf aldaar op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. Tot zover. En dat is dan het merkwaardige verhaal van de dood van Aaron. Een verhaal overigens, wat feitelijk overeenkomt, min of meer althans, met het verhaal over de dood van Mozes. Immers, van zowel Aaron als Mozes wordt gezegd dat zij niet zouden komen in het land Canaan, in het beloofde land. Dat stond namelijk ook in dit hoofdstuk, in nummer 20. En van beide lezen wij hoe zij sterven. Beide worden namelijk gebracht op een berg en daar sterven zij. Daar staat namelijk aangekondigd in nummer 20, vers 12. Daar staat: derhalve zeide de Heer tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land hetwelk ik hun gegeven heb. En zowel Mozes als Aaron sterven dus voordat het volk Israël het land bereikt heeft, althans voordat het land binnengaat. Dat is een merkwaardig verhaal natuurlijk. Het zijn twee merkwaardige verhalen, want ze komen in zekere zin met elkaar overeen. En het is duidelijk dat ik die geschiedenis heb aangehaald. Niet omdat het als geschiedenis zo interessant is, maar uiteraard wel omdat het rijk is aan typologische betekenis. Lijkt me duidelijk dat ook deze dingen ons het een en ander te vertellen hebben. En het aardige is dan bovendien dat wij daar feitelijk ook niet naar te raden hebben. Het is niet zo geweldig moeilijk om te zien wat ons in deze dingen verteld wordt. Want deze geschiedenis hier over de dood van Aaron aan het eind van nummer 20, die wordt niet zomaar verteld. Het is niet maar zo van: nu is dat aan de beurt, nu was het die dag en toen was het zover en het is het dan. Want zo blijkt het dan ook niet helemaal te zijn. Maar hoe het wel is, dat is duidelijk. Namelijk, dit verhaal wordt verteld in een reeks van geschiedenissen, een reeks van gebeurtenissen die allemaal vrij bekend zijn. Bij mij tenminste, want ik was op de zondagsschool, zoals u waarschijnlijk inmiddels wel vernomen zult hebben. Hoe dat ook zij, wij vinden namelijk een hele reeks van geschiedenissen die bekend zijn. En niet alleen dat, maar ze worden ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En dat wil zeggen dat de Bijbel zelf een verklaring geeft van de betekenis van al deze dingen. En dan blijkt het dan, maar dat zal u niet verbazen, denk ik, dan blijkt dat de gebeurtenissen in deze hoofdstukken zo stuk voor stuk uitbeeldingen zijn van dingen die zouden gebeuren in verband met het voorbijgaan van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is niks bijzonders, want daar gaat de hele schrift over. Dus ik zeg daarmee niks opvallends, zal ik maar zeggen. Het gaat erom dat in feite de hele Bijbel spreekt over de dood en opstanding van Christus. Want daar hebben we het feitelijk over. Immers, het oude verbond, dat der wet, werd beëindigd door de dood van de Heer Jezus. En het nieuwe verbond trad in werking over de gelovigen op grond van de opstanding van Christus. En over die gebeurtenis spreekt eigenlijk de hele Bijbel. Omdat die gebeurtenis zelf eigenlijk de overgang is van het, niet alleen van het oude verbond naar het nieuwe verbond, maar zelfs de overgang is van de oude schepping naar een nieuwe schepping. En daarom is het de overgang van vergankelijke naar onvergankelijke dingen. Het is dan ook de overgang van de duisternis, of zo je wilt, de schaduw, naar het licht. Zie? De wet is immers een schaduw, en dus duisternis, zeker. En het nieuwe verbond is immers licht, omdat het nieuwe verbond tot stand werd gebracht door de middelaar van het nieuwe verbond, die immers het licht der wereld is. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar dan neem ik even mee, even een hoofdstuk eerder. Moet eens kijken wat voor een geschiedenis hier allemaal vermeld staan en wat de Bijbel er zelf over zegt. Dus je krijgt nou in een hoog tempo een heleboel informatie even te verwerken. Maar we nemen het niet voor niks ook een bandje op. Goed, dan gaan we eerst naar nummer 19. Eigenlijk ja, denk ik van, zou ik 18 ook dan maar niet nemen. Als ik 18 neem, dan denk ik, nou ja, dan moet ik 17 natuurlijk ook even. Want hoofdstuk 17, en dan ga ik even hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 is Korach, Datan en Abiram. Ja, nou, verder terug ga ik maar niet. Maar nummer 16, in nummer 16, dat vertel ik zo even. In nummer 16 wordt scheiding gemaakt tussen degene die de Heer willen dienen en degene die dat niet willen dienen. Het is iets wat later in de tweede Timotheusbrief letterlijk wordt aangehaald. Dat kun je zo niet zien, want ze hebben het er ook niet bij gezegd. Maar het is wel zo, want in de tweede Timotheusbrief wordt letterlijk aangehaald dat een gelovige die wenst te leven uit de geestelijke dingen, die wenst te leven in gehoorzaamheid aan het woord van God, dat die zich dient te reinigen in de praktijk van zijn leven van degene die dat niet willen. Dat is niks bijzonders, dat betekent gewoon dat men dan maar afstand moet houden. Dat is dan niet anders. Want in ieder die de Heer wil dienen of zo hier staat, sta af van ongerechtigheid. Staat in 2 Timotheus en het is ontleend aan dit schriftgedeelte. Nummer 16. Waar het de bedoeling is dat degene die Mozes aanvaarden als leider en die dus niet meegaan met een uitbarsting van democratie van Korach, Datan en Abiram, dat diegene inderdaad zich tezamen opstellen en de bedoeling is dat de tegenstanders van Mozes en daarmee van de Heer ook bij elkaar blijven en die blijken ineens in de grond weg te zakken. Want dat gebeurt, dat is nummer 16. Daar gaat het dus om of men wel aanvaardt de middelaar die God zich gesteld heeft en die middelaar is Mozes. Dat is niet langs democratische weg tot stand gekomen, maar langs theocratische weg, dan wel aristocratische weg, want dat is in mijn geval altijd hetzelfde. Wist u dat? Nee, je hebt theocratie, dat is dat God de macht heeft, betekent dat letterlijk. En je hebt ook aristocratie, dat betekent dat de beste de macht heeft, dat betekent het letterlijk, en daarom bij mij is daar geen verschil tussen. Je hebt ook democratie, dat is dat het volk denkt dat het de macht heeft, want dat heeft het natuurlijk toch nooit. En dan heb ik van de week geleerd van een broeder wiens naam niet zo noemen, die zei, je hebt ook nog bureaucratie, dat klopt ook, dan heeft het bureau de macht. Dat is heel lastig natuurlijk, want het bureau luistert nooit. Ja. En zegt ook nooit wat, vandaar het ambtelijke molens zo langzaam draaien. Dat begrijpt u dan waarschijnlijk wel. Nou goed, dat even terzijde. Maar niet op democratische weg, maar op theocratische weg is dat tot stand gebracht. God zelf heeft zijn middelaar aangewezen en God zegt, het is Mozes. Maar Mozes wilde ze niet volgen. Sommigen niet. En in 2 Timotheus worden die twee uitdrukkingen uit nummer 16 aangehaald, omdat het daar gaat om de vraag of men de middelaar van het nieuwe verbond wel wenst te volgen. Niet alleen of men hem volgt uit Egypte, maar of men zich vervolgens ook in de woestijn nog door diezelfde middelaar laat leiden vervolgens. Dat zijn twee dingen natuurlijk, hè. Men ging wel achter Mozes aan Egypte uit en de Schelzee door, maar de vraag is of men zich door Mozes ook liet leiden door alle 42 plaatsen in de woestijn. Zie je? Want dat was de gedachte. En dat blijken sommigen niet te doen. Nou, dan wordt de scheiding gemaakt in nummer 16 tussen Korach, Datan en Abiram en degene die daarbij horen en de anderen. Want de Heer trekt degene die de zijne zijn tot zich. De Heer kent degene die de zijne zijn, staat er in 2 Timotheus aangehaald in nummer 16. En een ander, ieder die de Heer dient of zoiets, die staat af van ongerechtigheid. Dat staat ook hier in nummer 16. Dus het gaat om de levensweg dan van de gelovigen. Laten zich leiden door de middelaar van het verbond, van het nieuwe verbond, of doet hij dat niet? Het is één van de twee. Daar gaat het om. Nou, en zo ga ik verder, want in nummer 17, daar staat in mijn Bijbel boven de staf van Aaron, en ik hoop dat u dat verhaal kent, want nou herhaalt de geschiedenis van hoofdstuk 16 zich eigenlijk, want nou komt men in opstand niet tegen de leider, laten we zeggen de vorst of de koning zogenaamd dan, van Israël, maar nou komt men in opstand tegen de priester van Israël, de hoge priester. Eerst was het, is Mozes wel degene die ons volk moet leiden? En daarna was het, is zijn broer, Aaron, is dat wel de hoge priester die de godsdienstige zaken moet waarnemen en leiden? Enzovoorts. En ook die zaak wordt geregeld, zoals bekend. Want de vraag is, op grond waarvan iemand hoge priester wordt? Wel, niet doordat het volk hem kiest. Ook niet doordat je dat ambt kunt kopen. Dat gebeurde namelijk ooit een keer in Israël. Nou, meer dan één keer, dacht ik. Maar minstens één keer in de dagen van Antiochus Epiphanes. Toen werd het ambt van de hoge priester gewoon verkocht aan de meest biedende. Dat leverde dan weer wat op voor de belasting. Ja, je moet bedenken, toen hadden ze de auto's nog niet uitgevonden. En je moet toch ergens natuurlijk inkomsten van krijgen. Voor de schatkist van, nou goed, dat heeft er dus niet mee te maken. Maar dat gebeurde. Maar een hoge priester wordt niet omdat hij het ambt koopt. Een hoge priester wordt dat omdat God zelf zo'n hoge priester kiest. Zegt de Hebreeënbrief. God zelf kiest dat. Niet iemand die zichzelf die eer kiest, wordt het. Maar iemand die door God die eer bewezen wordt, wordt hoge priester. Staat er in Hebreeën, ik meen 7 of zoiets. Nou, zo was het dus bij Aaron. En het aardige is dat in Hebreeën 7 staat dat wij een hoge priester hebben die dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. En dan blijkt dat iets dergelijks ook hier in nummer 17 wordt aangegeven. Want het blijkt dat Aarons hoge priester wordt vastgesteld doordat zijn staf een nacht lang ligt voor het aangezicht des Heren in de tabernakel, in het heiligdom, en de andere dag blijkt hij in bloei te staan. Hij moest daarna een andere staf zoeken, dacht ik, denk ik wel eens, want hij moest hem erachter laten, hè, Aaron. Zijn staf bloeide, dat betekent dat die stok waarmee hij gewoon door de woestijn wandelde, die bleek, dat was een dode stok uiteraard, maar die was ineens tot leven gekomen, het was een amandelboom geworden. Toch? Hij was wakker geworden, betekent dat feitelijk, hoor. Want een amandelboom heeft betekend dat hij ontwaakt. Amandel betekent het ontwaken. Ik weet het woord in het Hebreeuws niet. Dat doet er ook niet toe. Als je het maar in het Nederlands kunt zeggen, denk ik altijd maar. Hè. Dus het staat voor het ontwaken, het wakker worden. Heel vroeg, dat komt omdat de amandelboom de eerste boom is die in bloei staat in Palestina. In het voorjaar. Helemaal wit. Maar goed, hoe dat ook zij, die staf van Aaron, die uiteraard een dode stok was, die komt tot leven. En dat bewijst dat Aaron inderdaad door God aangewezen hoge priester is. Wegens de kracht van onvergankelijk leven, blijkbaar. Want dat is wat erin uitgebeeld wordt. Zodat eerst aangewezen wordt wie de werkelijke koning, zeg ik dan maar, met een klein lettertje, weet je wel. Wie de werkelijke koning is van Israël, dat is Mozes, dat is nummer 16. Dan in nummer 17 wordt aangewezen wie de werkelijke hoge priester is. En dat hoort uiteraard bij elkaar. Mozes en Aaron zijn dat dus. Waarna beschreven wordt in hoofdstuk 18 de wetgeving in verband met de rechten en plichtenstaten van de priesters en de levieten. Want je kan dan wel een priester, een hoge priester of een priesterschap hebben, maar dan moet je toch weten wat dat priesterschap zoal zou moeten doen. Nou, dat is een onderwerp op zichzelf. Dus dat laat ik maar even buiten beschouwing. Maar je moet er wel bij bedenken dat Mozes een type is van Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond. De leider, de koning, de vorst ook van het Nieuwe Verbond. Aaron is een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat is dus ook Christus. En de beschrijving van die rechten en plichten van de priesters en levieten is dan ook uiteindelijk toe te passen op de priesters van het Nieuwe Verbond in het meervoud. Want wij hebben weliswaar één hoge priester, maar dat betekent bovendien dat aangezien wij deel hebben gekregen aan het leven van deze hoge priester, wij in dat priesterschap, ik zei dus niet hoge priesterschap, maar wel in zijn priesterschap delen, want de Bijbel spreekt inderdaad over het priesterschap van alle gelovigen van deze bedeling. Nou, de regels daarvan worden gegeven hier in nummer 18. Wel, het waren regels voor het letterlijke priesterschap onder het oude verbond, maar ze zijn uiteraard een beeld van het priesterschap onder het nieuwe verbond en daarmee van toepassing ook op onze dagen. Nou, daarna komen we in nummer 19. En nummer 19 is een heel onderwerp apart, een schitterend onderwerp mag ik wel zeggen, slecht begrepen onderwerp. Maar we hebben het er nog wel eens over. Dat is namelijk de instelling van het offer van de rode koe, de rode vaas. En ik zeg instelling, maar dat had ik helemaal niet hoeven zeggen, want het was een offer wat echt maar eenmaal ooit gebracht werd. Het werd nooit herhaald, dat hoefde namelijk ook niet. Het was een eenmalig offer wat één keer gebracht werd, niet door de hoge priester, maar door de tweede, de zoon van de hoge priester, de tweede hoge priester dus, namelijk Eleazar. En het verhaal is dit, dat deze volkomen rode koe, dat is een type van de Heer Jezus als de zoon des mensen, want u weet, rood staat voor Adam, dat is voor de mens, En bovendien is het een vrouwelijk dier. Dat staat dus voor de zienlijke dingen. He, bekende typen zijn het allemaal. Dus er staat, die koe is een beeld van de Heer Jezus als mens, hier op aarde. Hij spreekt over zijn eventuele heerlijkheid hier op aarde. Maar het blijkt dat deze rode vaas, ruwweg gezegd, in zijn geheel op het altaar komt, geofferd wordt. Dat spreekt over dat de zoon des mensen dus hier geen heerlijkheid ontvangt. En dat offer wordt gebracht door de hoge priester, maar dan zijn zoon. Dat wil zeggen door de tweede hoge priester. En de tweede hoge priester Eleazar is uiteraard een beeld van het tweede hoge priesterschap. Namelijk van het hoge priesterschap onder het nieuwe verbond. Oftewel, Eleazar is gewoon een type van Melchizedek. En samen weer zijn ze een beeld van de Heer Jezus Christus nu. En dan blijkt dat de restanten, de as van deze jonge koe, en dus wat er overgebleven is nog van de Heer Jezus als de Zoon des Mensen, dat wordt vermengd met water, bewaard buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, niet in het legerkamp van Israël, maar daarbuiten en dus echt in de woestijn. Daar werd het bewaard. En waarom? Wel, opdat iemand die onrein zou worden, doordat hij in contact was gekomen met de dood, in aanraking dus letterlijk met de dood, opdat die het legerkamp zou verlaten en buiten de legerplaats besprenkeld zou worden met dit water, vermengd met de as van de jonge koe, de rode vaas, opdat hij daardoor gereinigd zou worden. Zodat er gesproken wordt over een reiniging die tot stand zou komen, niet in de legerplaats, maar buiten de legerplaats. En dat niet op grond van een offer dat gebracht wordt, maar op grond van een offer dat lang geleden eenmaal gebracht was. Want het werd niet herhaald. Dat is het verhaal. Het is het verhaal van de Zoon des Mensen, die zijn heerlijkheid hier in deze wereld opgaf en de legerplaats uitging en die buiten de legerplaats gevonden wordt. En daarom zegt de Hebreeënbrief, want daar gaat het nou om, dat wordt allemaal aangehaald in het Nieuwe Testament, daarom zegt de Hebreeënbrief dat ook wij, wanneer we onrein zijn, en dat zijn we immers, dat we zouden uitgaan buiten de lege plaats om daar inderdaad geholpen te worden, om daar gereinigd te worden. Niet in de lege plaats, maar buiten de lege plaats. Het is het beeld wat aangehaald wordt, die besprenging van de rode koe, dat wordt immers aangehaald in de Hebreeënbrief. Ik weet niet meer zo gauw wat het was. Was het hoofdstuk 9, geloof ik. Ik kan het nooit zo goed onthouden. Nee, die bedoel ik niet. In Hebreeën 13 wordt gezegd dat men zou uitgaan buiten de legerplaats. Dat is waar. En in Hebreeën 13 wordt ook gesproken over ons priesterschap als gelovigen. Dat is ook waar, want het wordt allemaal in het Nieuwe Testament aangehaald. Maar ik bedoel inderdaad Hebreeën 9, vers 13. Oh, dat is hem, ja. Hebreeën 9, vers 13. Waar staat, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, dat is dat uit nummer 19 dus, besprengende de onreinen hen heiligt tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Zodat u ziet dat inderdaad deze as der jonge koe een beeld is van de levende Christus, door wie wij gereinigd worden, maar uiteraard buiten de legerplaats, niet erin. En dat is het belangrijkste aspect ook van nummer 19. Het is een offer wat een uitbeelding geeft van de situatie die zou bestaan onder het nieuwe verbond, waarbij de Heer zelf de legerplaats, zeg maar gerust Jeruzalem hoor, de legerplaats verlaten heeft, of gewoon de wereld in het algemeen verlaten heeft, en buiten de legerplaats, in een verworpen positie, wel aan de rechterhand Gods, maar het is een verworpen positie vanuit de wereld gezien, geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid, staat er dan in de Hebreeënbrief. Kortom, hij is daar onze hoge priester, na de ordening van Melchizedek, uitgebeeld door Eleazar. En hij is daar degene die ons inderdaad reinigt. Zodat u ziet dat nummer 19 inderdaad in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en een beschrijving geeft van onze positie nu. Dan komen we in nummer 20, eerst vers 1, want daar staat, als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades, want Kades ligt in de woestijn zin, zijn twee plaatsnamen die door elkaar gebruikt worden. Zo bleef het volk te Kades en Mirjam stierf al daar en ze werd al daar begraven. Punt, meer niet. spreken ze alleen even over de dood van Mirjam. En wat dat betekent, dat is niet zo moeilijk. Want Mirjam is hetzelfde als Maria. Het is precies hetzelfde woord. Het ene is Grieks, het andere is Hebreeuws, maar het is precies hetzelfde. En het betekent zoveel als geliefd door, en dan puntje, puntje, door iemand. Geliefd in ieder geval. En het is de aanduiding van het volk Israël, levend onder het oude verbond, en wel als de vrouw van Jehovah. Daar is Maria namelijk ook een beeld van, en Maria bleek in zekere zin ook inderdaad de vrouw van God te zijn. Waaruit immers de zoon geboren werd van God. Zo was het toch? Dus het is heel gemakkelijk om het terug te vinden. Mirjam is dus ook in het Oude Testament een uitbeelding van de vrouw van Jehovah. Israël in haar relatie tot haar man, namelijk de Heer zelf. Dat is de gedachte. En als Mirjam sterft, dan is dat een uitbeelding van wat in Romeinen 7 genoemd wordt. Gij zijt ook der wet gestorven. Staat er, gezegd tot Israël. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, dat zou wel moeten, hè? In Romeinen 7 wordt gezegd dat de vrouw aan de levende man gebonden is, uiteraard zo lange tijd als de man leeft. En dan wordt er gezegd, nou, en de man is gestorven, want dat is de Heer zelf, die is gestorven, opdat de vrouw zou vrij zijn om een nieuw huwelijk te sluiten, om zich te verbinden met een andere man, is de gedachte. En dan wordt er meteen tot de Israëlieten, tot de Joden, in datzelfde Romeinen 7 gezegd, gij zijt ook der wet gestorven, enzovoorts. Dus er wordt niet alleen gezegd dat de man gestorven is, er wordt zelfs gezegd dat feitelijk ook de vrouw gestorven is, want zo is het ook, want de Heer stierf voor allen, voor Jood en Heiden, en ze zijn allen dood. Wel, in Christus in elk geval, maar door de misdaden en de zonde. Ze zijn dus gestorven en dat betekent dat het oude verbond beëindigd is. En dat betekent bovendien dat op grond van opstanding er een mogelijkheid is tot het aangaan van dat nieuwe verbond en het sluiten van een nieuw huwelijk enzovoorts. Daar hebben we het dus over, over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Wel, de dood van Mirjam is een beeld van het beëindigd worden van het oude verbond, speciaal in verband met Israël. Israël dus, wat dus niet meer onder het oude verbond leeft. Sinds de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus en de verwerping dus ook door de Heer van Israël. Dat is het verhaal. De dood van de vrouw dus. Dat is wat uitgebeeld wordt in de dood van Mirjam. Dus ook einde van het oude verbond. Waarna wij terechtkomen in het verhaal over de wateren van Meriba. Water wat uit de rots komt. Het is een wat ingewikkeld verhaal, maar bij een andere gelegenheid hebben we dat al eens uitgebreider besproken. In ieder geval is het zo dat deze geschiedenis van de wateren van Meriba, waar de Israëlieten de Heere verzocht hebben en waar ze getwist hebben, want Meriba, dat betekent zoveel als twisting, immers. Wel, deze geschiedenis wordt ook eveneens in de Hebreeënbrief aangehaald. Ik meen dat was in Hebreeën 3, als ik het goed heb, waar deze twisting van Israël met de Heer vergeleken wordt met het ongeloof en dus het twisten van Israël na de opstanding van Christus tegen de Heer. Dat wil zeggen, toen wilden ze niet luisteren in de dagen van Meriba, van bijvoorbeeld nummer 20, en ook in de dagen van Paulus wilden de Joden niet luisteren naar de Heer. Zie? Zij zeiden, er is geen water. En de Heer zei, ja zeker is er wel water. Want er was water bij Meriba. Op een vreemde manier, maar er was water. Maar zij wilden dat niet. En dat twisten van de Heer, van Israël met de Heer, wordt in Hebreeën voorgehouden aan de tijdgenoten van Paulus, zal ik maar zeggen, die dat ongetwijfeld schrijft, zodat het wordt toegepast op onze dagen. Er is water. Maar alleen op deze plaats en op de wijze die hier trouwens ook beschreven wordt. Water, wat onder andere dan tot stand gekomen is wegens het slaan van de rots. En ik dacht dat dat beeld zo langzamerhand toch wel enigszins duidelijk was. Ik heb het verhaal dus niet al te nauwkeurig verteld, maar dat hoef ik ook niet te doen. Maar het gaat over dat al deze geschiedenissen in het Nieuwe Testament worden aangehaald en worden toegepast op ons. Op de dagen van het Nieuwe Verbond waarin wij leven. En zo komen we dan terecht bij vers 14 van nummer 20, waar bekende geschiedenis volgt. Er staat namelijk, daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom, welke zeiden, al zo zegt uw broeder Israël, Want Edom is immers Esau en Israël is immers Jacob. Dus het waren broedervolken, beide voortgekomen uit Isaac. En dan komt er een preek, namelijk een lang verhaal. Gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vader naar Egypte afgetogen zijn, enzovoorts. Nou, en het punt is nu, dat Israël was onderweg naar Canaan en kwam nou bij het gebied van Edom. En de kortste route was in dit geval inderdaad dwars door het gebied van Edom. En zij vragen dan ook aan Edom of ze alsjeblieft door mogen trekken. Daar staat in vers 17. Laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, nog door de wijngaarden, nog het water der putten drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan, dat wel. Al die andere dingen niet, maar dit wel. We zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken ter rechter nog ter linkerhand, totdat we door uw landpaden zullen getrokken zijn. En Edom zeide, gij zult door mij niet trekken, omdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. En dan vers 21, alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Dat wil zeggen, de normale route kon niet gegaan worden. Er was een reden dus waarom Israël niet langs de normale weg gewoon de beloofde erfenis Canaan dus in bezit kon nemen. En die reden was Edom. Nou, als we nou praten over Jacob en Esau of over Israël en Edom, dan zouden we toch moeten weten waar we over spreken. Want dan is het gewoon zo dat Israël staat voor het volk van God, uiteraard. Het volk wat door God geleid wordt. En Edom staat dan voor de oude mens, de natuurlijke mens. Esau, Edom, of hoe ze allemaal maar heten mogen. En het blijkt dan dat Israël inderdaad niet langs de normale weg de beloofde erfenis ontvangt, want het wordt daarin gehinderd door Edom, namelijk door de natuurlijke mens. En daar zit het verhaal. Die natuurlijke mens was namelijk veel te sterk. Edom was ook veel te sterk en hield Israël tegen. En in de Hebreeënbrief staat daar gewoon over dat wij zien dat Israël niet heeft kunnen ingaan in Canaan vanwege ongeloof. Dat is de algemene gedachte. En dat ongeloof is het ongeloof uiteraard van de oude mens. Het probleem is namelijk altijd dat als het woord van God tot de mens komt, dan kun je dat woord van God wel aanvaarden. Dat blijkt ook op zich helemaal niet zo moeilijk te zijn. Maar het punt is gewoon dat de natuurlijke mens, via zijn instinct, via al wat erin zit, zich zal verzetten tegen dat woord van God, omdat hij geneigd is zichzelf als God te zien. Er is trouwens heel wat prediking die daarop gericht is, maar daar zullen we het vandaag maar niet verder over hebben. Maar de mens is niet God, de mens is een schepsel, hij is aan God onderworpen. En het beste, het verstandigste wat ik kan doen, is dat woord van God aanvaarden en dat geloven en daaruit leven en niet protesteren. Dat is het verhaal. Wat mag dan zo zijn dat Edom hier Israël tegenhoudt? Wij weten uit de schrift dat in de toekomst Israël wel degelijk deze koninklijke weg zal gaan, alsnog. En dat dan inderdaad als eerste der volkeren inderdaad Edom geoordeeld zal worden. Zodat als de Heer komt in de richting van Jeruzalem gezegd wordt, wie is die man die uit Edom komt? Met bloed besprenkelde klederen van Bosra, de hoofdstad van Edom, ooit. Hè? Het blijkt dan dat in de wederkomst de Heer inderdaad eerst een oordeel zal brengen over Edom. En dan zal Israël ongetwijfeld wel door Edom trekken, ook over deze koninklijke weg, want zo wordt het genoemd, de koninklijke weg. Want de koninklijke weg is de weg uiteraard die normaal gesproken de koning zou gaan. En het zal in de toekomst ongetwijfeld gebeuren. Maar in het verleden gebeurde niet. Waarom niet? Wel omdat die oude mens van Israël, omdat het natuurlijke Israël en de aardse behoeften, zal ik dan maar zeggen, de aardse wensen en verlangens van Israël veel sterker waren dan de verwachting van de geestelijke zegeningen. Daar gaat het om. U dient te begrijpen dat natuurlijk aan Israël weliswaar beloofd was dat de Heer hier op aarde zijn koninkrijk zou oprichten enzovoort, en Israël zou verlossen van de vijanden en al dat soort dingen meer. Dat is wel waar, maar het zou alleen gebeuren op Gods eigen voorwaarden. Dat wil zeggen op grond van geloof. Waar staat het? Juist, Hebreeën 3 en Hebreeën 4. Hè? Ze kunnen alleen door geloof ingaan en door ongeloof zullen ze niet ingaan. Maar dan wordt het allemaal aangehaald, inclusief die wateren van Meriba. Zie? Ja, dat is in Meriba, zo stuk 20. En we zijn nou Of het eerste deel van hoofdstuk 20. En we zitten nu in het tweede van hoofdstuk 20. Maar het is nog steeds hetzelfde verhaal. Het punt is namelijk dat Israël verwachtte weliswaar aardse zegeningen. Maar bliefde de geestelijke zegeningen die de Heer ook beloofd had. Zie? Men wilde wel een Messias. Maar men wilde niet dat deze over een koning zou zijn. Men wilde een andere Messias. Niet de geestelijke dingen, maar puur, men wilde het in stand houden, de instandhouding van het aardse, de verbetering van het oude. En de Heer zegt, nee, ik zal mijn belofte wel vervullen, maar niet door het oude te verbeteren, maar door het oude te vervangen. Kortom, Edom zou moeten vervangen worden door Jacob, want zo ligt het dan natuurlijk eigenlijk. Nou, het laat zich aanzien dat Edom inderdaad zich daartegen zal verzetten. Dat is ook inderdaad gebeurd. Maar zoals ik de laatste week al vaker hier en daar verteld heb, Edom is voluit een type van het natuurlijke Israël. De zegeningen die over Edom uitgesproken worden, zijn zegeningen die uitgesproken worden over het natuurlijke Israël. Maar de vloek die uitgesproken wordt over Edom, is eveneens een vloek over het natuurlijke Israël. En dat is hier dus ook het geval. Het gaat erom dat dat natuurlijke Israël in de dagen waarin het nieuwe verbond zou aanbreken, waarin de beloofde vervulling van de belofte aan Israël werd aangereikt, wel, het natuurlijke Israël verzette er zich tegen. En dat is de geschiedenis van Handelingen. Nou, trouwens ook de geschiedenis van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daar werd die zegening aangeboden en Israël bliefde het niet. Men wilde wel vervulling van de beloften over de oprichting van een koninkrijk en dergelijke, maar men wenste dat niet op de manier die de Heer zo bepaald had, want de weg die de Heer gaat met een mens en met een volk is die van dood en opstanding. En de oude mens verzet zich vanzelfsprekend tegen de dood. Dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. En daarom is in het verleden inderdaad gebeurd dat toen het nieuwe verbond aanbrak over Israël en toen de koning en het koninkrijk nabij gekomen waren, dat Israël toch niet over de koninklijke weg de beloofde nieuwe verbond, zal ik dan maar zeggen, inging. En in plaats daarvan moest het wijken. Dat staat er ook vers 21. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. En zo is het ook inderdaad, want Israël maakt een omweg. Tot vandaag aan de dag. Men trekt er omheen. Want wat er gebeurd is, is dat degenen die werkelijk behoren tot Israël, tot het volk van God, inderdaad niet over deze koninklijke weg nu naar het land gaan, met een omweg, hoe je dat ook bekijkt, de gemeente zelf, wij die ons laten leiden door, wij maken een omweg, wij gaan buiten de lege plaats om, buiten Edom om, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant moet van Israël precies hetzelfde gezegd worden, want Israël zal wel in het beloofde land aankomen in de toekomst, maar dan toch na een omweg van, zeg maar, 2000 jaar. Want daar komt het op neer. Het is niet die rechte weg, maar het is die kromme weg die ook in Habakkuk bijvoorbeeld werd aangekondigd. Zijn ziel is niet recht in hem. Nee, hij was krom. Gaat inderdaad met een omweg. Gaat ergens omheen. Gaat op een andere manier dan oorspronkelijk gedacht werd. Men zou door Edom, maar Edom wilde niet en dus ging het om Edom heen. Maar voor het zover is, moet eens kijken wat er gebeurt. Want er staat in vers 21 van nummer 20. Daarom week Israël van hem af. Maar pas in hoofdstuk 21 vers 4 lezen wij. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Dat wil zeggen, het gebeurt pas werkelijk in 21 vers 4. Terwijl het aangekondigd wordt in 20 vers 21... Dat is dus die omweg. En de verhaal wordt als het ware onderbroken door het verhaal van de dood van Aaron. De geschiedenis die we dus daar straks met elkaar gelezen hebben. Want daar gaat het nou om. Toen men niet door de koninklijke weg ging. Toen het geopenbaarde koninkrijk dus niet tot stand zou komen. Toen niet gewoon de rechte weg bewandeld werd, maar een omweg werd ingeslagen. Toen bleek dat Aaron stierf. Dat is dan de gedachte. Toen bleek namelijk dat er een einde gemaakt werd aan het priesterschap van Aaron. Ik heb bijna gezegd priesterschap van de ordening van Aaron, maar zo mag ik het natuurlijk niet zeggen. Maar wel aan het priesterschap van Aaron. En het betekent inderdaad, profetisch, dat een einde gemaakt werd aan het priesterschap van de ordening van Aaron. Want de dood van Aaron is uiteraard de uitbeelding van het einde van het oud-testamentische priesterschap. Want Israël was onderweg naar Canaan en wij leren eigenlijk dat in Canaan komen wil zeggen, men komt het koninkrijk binnen, men komt het nieuwe verbond binnen en daar zou het nieuwe priesterschap moeten zijn van het nieuwe verbond namelijk. Jawel, maar zover is het niet. Hier wordt namelijk eerst de weg van het natuurlijke Israël afgesneden. Men gaat niet door Edom, men moet een andere kant op. Het oude verbond is dus eigenlijk beëindigd, want daar komt het op neer. En nu wordt de omweg ingezet, maar bij die gelegenheid wordt Aaron vervangen door zijn opvolger Eleazar, die dan weer een type is van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond, maar dat heb ik er straks al even aangehaald. Wat we dus vinden is inderdaad dat deze omweg van Israël wordt ingezet, maar dat meteen het priesterschap veranderd wordt. Nou, dat is waar Hebreeën 7 over spreekt. Een verandering van het priesterschap. Een verandering dus ook van wet, staat er. Een verandering van verbond. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering van wet, staat daar. Dan treedt een ander verbond in werking. Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. En dan blijkt dat weliswaar een nieuw verbond, typologisch een nieuw verbond, in werking treedt. Hoewel men toch niet in Canaan aankomt. En dat is de betekenis van het schriftgedeelte. Normaal zou zijn, het oude verbond voorbij, het oude koninkrijk voorbij, het oude Israël voorbij. Dus een nieuw verbond, een nieuw koninkrijk, het aankomen, het verzameld worden in Canaan, de oprichting van een eeuwig koninkrijk, met een koning die ook hogepriester is naar de ordening van Melchizedek. Alles in één keer. Maar wat er gebeurt, is wat anders. Namelijk, het oude is wel voorbij, in het nieuwe is men nog niet aangekomen, we gaan er met een omweg naartoe. Maar in die omweg is al sprake van een nieuw priesterschap. Hoewel men nog niet in Canaan is aangekomen, hoewel men de beloofde erfenis nog niet ontvangen heeft, het koninkrijk is nog niet geopenbaard, is het toch een andere hogepriester. Nou, daar gaat het om, want dat zijn de dagen waarin wij vandaag de dag leven. Het koninkrijk is niet geopenbaard en toch leven wij niet onder het hogepriesterschap van Aaron, onder het oude verbond, maar onder het hogepriesterschap van Christus, onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachte. En dat is wat natuurlijk in deze geschiedenis naar voren komt. Aaron dus. Aaron is niet alleen trouwens de hoge priester, maar Aaron is bovendien de uitbeelding van de totale godsdienst zoals die bestond onder het Oude Testament. Dus ook de uitbeelding van het Jodendom, het Judaïsme, de Israëlitische godsdienst. Want u moet wel begrijpen, we hebben dat hoofdstuk niet gelezen, hoofdstuk 18... Maar in nummer 18 wordt namelijk uitgelegd dat alle godsdienstige verantwoordelijkheid lag bij de stam van Levi. Vandaar dat Levi inderdaad ook geen onroerend goed bezat. Dat wil zeggen, ze hadden geen eigen grondgebied. Ze hadden dus officieel geen bezittingen, want roerend goed wordt nauwelijks als bezitting aangemerkt in de Bijbel. Ze hadden geen bezittingen in deze wereld hier op aarde. En ze leefden verspreid onder de andere stammen van Israël, omdat ze als het ware gezonderen waren. Ze hadden immers de verantwoordelijkheid voor alle godsdienstige zaken. En om die te vervullen leefden zij verspreid onder de overige stammen van Israël. Maar de godsdienstige verantwoordelijkheid lag dus bij de Levieten, uiteraard bij het hoofd van de hele stam. Zodat je dan terechtkomt bij de belangrijkste familie uit de stam van Levi. En het is dus Aaron. En van de familie van Aaron ligt de verantwoordelijkheid weer bij het hoofd van de familie. En het was Aaron, het werd later Eleazar enzovoorts. Dus wat ik nou sta te vertellen is dat alle godsdienstige aangelegenheden stonden onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester. Als dus sprake is van de dood van de hoge priester, wil het zeggen dat het totaal een einde betekent van de hele uitoefening van de godsdienst. De dienst als zodanig. De dienst namelijk onder het oude verbond, die ook in de Hebreeënbrief zo uitgebreid beschreven wordt. Zo had dan ook het oude verbond rechten van dienst. Ik meen dat het is vers 1 van hoofdstuk 9, als ik me goed herinner. Nou, de dood van Aaron betekent dus het eind van het judaïsme, van het jodendom. U zegt, hoe kan dat nou, want het bestaat toch vandaag aan de dag nog? Dan zeg ik, ja, nee, het bestaat niet. Het bestaat niet, niet werkelijk namelijk. Wat er bestaat zijn slechts de rudimenten, is slechts het stoffelijk overschot, ik bedoel het precies zoals ik het zeg. Het stoffelijk overschot, dat wil zeggen dat wat in de materie, in het zienlijke ding is overgebleven, van wat eens, van waaruit eens de Joodse godsdienst bestond. namelijk uit allerlei riten en symbolen, handelingen, wetten en plichten, noem maar op. Maar dat werd door de Heer ingesteld ooit, maar het werd ook door diezelfde Heer weer opgeheven, namelijk aan het einde van het oude verbond, bij de dood van de Heer Jezus. Want daar is dan toch de dood van Aaron de uitbeelding van. Dus het eind van het oude verbond, opdat daarna het nieuwe verbond in werking zou treden, maar niet over het volk als zodanig, maar over de gelovigen. En daar gaat het om. De dood van de Aaron wil zeggen het eind van alle godsdienst in de traditionele zin van het woord. En zo komen we terecht bij Eleazar, die dan deze Aaron opvolgt. Er staat, toen reisden zij van Kades, dat is vers 22 van nummerie 20. Zij reisden van Kades, dat betekent dat het heilig was. Want Kades is Kodesh en Kodesh is heilig. En je kunt je voorstellen dat dat de aanduiding is van het oude verbond. Een heilige plaats. Een heiligdom wordt het ook vertaald, een heiligheid. Toen reisden zij van deze heiligheid vandaan dus. En de kinderen Israëls, de zonen Israëls, kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. Dat is altijd leuk om het in het Hebreeuws te lezen, want er staat tweemaal Hor. Want berg is ook Hor. De berg Hor is dus Gor, Gor staat er eigenlijk. Ja, Hor is dus een berg, een hoge plaats. Geen H, maar een G, hè. Nou goed, dat doet er niet toe. Maar dan staat er, de Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor. Aan de grens dus van het land van Edom. Want daar waren ze nog, die Edomieten wilden ze niet doorlaten. En dus waren ze nog steeds tegen het gebied van Edomland. Ze moesten daar doorheen, maar het hinderde hen. Dat is precies het punt waar een mens ook staat als hij een ontmoeting heeft met de Heer. Dan is hij aan het eind van al zijn godsdienst terechtgekomen, want heeft hem nergens gebracht. Het enige wat er nou nog in de weg staat om de erfenis, om het nieuwe verbond te ontvangen, is Edom. Dan douwde mensen. Sommigen zeggen onherbiedig touwe mens, maar ik zeg de oude mensen. Ja, nee, maar die. Opoe, zo hoor ik dan zeggen. Ja, inderdaad, ja. Goed zo. Nou, dat even terzijde dan. Maar dat is inderdaad wat een mens in de weg staat. Zie, hij moet er doorheen. Dat gaat niet. Daarom gaat hij er omheen. En let wel, dat Edom blijft dan bestaan, ook in onze dagen. Zelfs onze oude mens blijft gewoon staan. Wij trekken ons er alleen niks van aan, wij gaan er omheen. Je hebt dat verhaal van die mieren ook wel eens gehoord, of niet? Of weet u dat niet meer? Weet u dat niet? Jij weet het vast wel. Nee. Hij heeft dan die beesten gewoon achter in zijn tuin, geloof ik. Maar je hebt vastgesteld dat die beesten bij voorkeur niet over de hindernissen heen gaan, maar om de hindernissen heen. Zij kunnen er wel over, maar zij doen dat niet. Zij gaan er omheen, ze maken de omweg. Ze laten zich niet tegenhouden. Ze gaan wel, de weg is alleen wat lang, maar ze gaan er omheen. Nou, dat is het. Dat is wat Israël doet hier om deze mierenhoofd heen, denk ik wel eens. Om deze berg heen, deze hindernis heen. Nee, in ieder geval om Edom heen. Het gebergte van Edom is het altijd, hoor. Het is altijd een hindernis. Maar men moet er toch doorheen. En men gaat er ook doorheen. Ooit een keer. Dat is in de toekomst. Maar tot in het heden, tot op heden is dat niet het geval. Op heden gaan we er omheen. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Het is heel lastig om het goed uit te leggen. Ja. Voor Israël geldt dat ook, natuurlijk. De echte Israëliet die tot de Heer komt, zal inderdaad om zijn eigen volk heen moeten. Pas in de toekomst, maar dat is de volgende bedeling, zal hij er doorheen kunnen. En zelfs letterlijk door het gebergte van Edom. Want vergis u nou niet, Edom, een van de hoofdsteden van Edom is Petra. En dat is inderdaad de berg. En daar moet je dus inderdaad letterlijk doorheen. En men zal er ook letterlijk doorheen moeten. Dwars door de rots. Maar goed, dat is een verhaal apart. Daar hebben we het nou even niet over. Het gaat dus om wat we hier lezen. Ze kwamen aan de berg Hor, aan de palen, aan de grens dus van Edom. En daar moest het gebeuren. Weet u nog dat Jacob op het punt stond bij Esau te komen? Niet aan zijn grens, maar ze zouden elkaar ontmoeten. Dat is hetzelfde als een grens, hè. Dat was aan de Jabok. En toen ging het er ook maar om of hij tot geloof kwam of niet. En toen moest de oude mens ook inderdaad dood, want toen ging het om Edom, om Jacob, bedoel ik. Jacob die aangeraakt zou worden aan zijn lenden. Dat heeft te maken met de dood, de onvruchtbaarheid, de zijdestelling dus inderdaad van de oude mens. En toen kon hij door Edom heen. Want in dat geval ging het goed, hè. Toen werden ze verzoend, hè? Jacob en Esau. Ja, ja. Maar goed, daar gaat het hier niet om. Hier is dus aan de grens van Edom. En dan, men kan er niet door, men moet er omheen. Dat is al gezegd en het zal weer gezegd worden. Maar op dit moment spreekt de Heer tot Mozes op deze plaats, op deze grens, en zegt, vers 24, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden. Ik denk altijd, had hij dat dan niet wat tactvoller kunnen zeggen, maar nee, dat was blijkbaar hier niet nodig. Er staat, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land, het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Ik moet erbij zeggen dat dat nauwelijks Aaron is aan te merken. Maar u moet ook begrijpen dat Aaron hier de vertegenwoordiger is van de godsdienst uit Israël door de loop der eeuwen heen. Ook de eeuwen van na Aaron, zal ik dan maar zeggen. En het is duidelijk dat het Jodendom als zodanig, het hele volk Israël, inclusief alle godsdienstige rechten en plichten, inderdaad wederspannig is geweest tegen de mond van de Heer. Want zo staat het, hè? Gij lieden zijt mijn mond wederspannig geweest. Men heeft altijd de mond van God tegengesproken. Daar gaat het om. Tegenspraak heette dat. Zo wordt het trouwens ook aangehaald in Hebreeën 3, dezezelfde geschiedenis. En omdat dat zo is, zou dit godsdienstige Israël van het oude verbond ook inderdaad de beloften niet beërven. Het probleem in de dagen van de Heer Jezus was dan ook dat men vasthield aan de Joodse riten, de Joodse instellingen, in plaats van zich over te geven gewoon aan het woord van God. Nou, dat is wat hier dus uitgebeeld wordt. En het resultaat is de dood. En Aaron zal dus sterven. En dus staat er vers 25, neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. Aaron betekent dat hij verlicht was, dat hij het licht had ontvangen. Dat klopt, al moet ik bijzeggen dat het dan een beperkt licht was, het beperkte licht namelijk van het oude verbond. Ik heb het straks gezegd, het was duisternis, maar schaduw, maar dat, die duisternis die neem je waar, omdat er toch wel enig licht te zien is. Schaduw ontstaat doordat er licht is, maar schaduw ontstaat doordat het licht wordt tegengehouden. Het punt is dus dat het oude verbond kan beschreven worden zowel als duisternis als licht. Want het is maar een betrekkelijk licht. Zo staat het trouwens ook in 2 Korinthe 3. De studenten van de school die moeten dat langzamerhand wel weten. 2 Korinthe 3. Daar staat, het oude verbond was heerlijk en dus licht. Maar als je het vergelijkt met het nieuwe verbond was het helemaal zo heerlijk niet. En niet zo licht. Het was meer duisternis dan licht eigenlijk. En zo is het ook. Het oude verbond is licht, maar slechts een klein licht. Want het grote licht zou pas komen bij de verschijning van de echte Aaron, bedoel ik nou, de echte Christus, die immers het echte licht der wereld is. Nou, neem Aaron en Eleazar. Eleazar betekent God is hulp. Want het licht van Aaron was niet genoeg. Pas in tweede instantie zou God zelf hulp geven. En dat is wat uitgebeeld wordt in deze Eleazar. Hij heet ook Eliezer bij gelegenheid. Nou ja, dat was lang daarvoor. Toen was hij nog de knecht van Abraham. Toen heette hij Eliezer. Was die man die kennelijk ook dezelfde die moest zorgen voor een bruid voor Isaac en dat soort dingen meer, weet je wel. Zelfde, nee, het is niet dezelfde man hoor, maar het is dezelfde naam en dus stelt hij hetzelfde voor. Stelt voor de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, uiteraard. En verder kennen wij hem via het Grieks als Lazarus. Wel als twee, Lazarussen zelfs. De ene was die arme Lazarus, weet u wel, die in de schoot Abrahams terecht kwam, zo hoort het ook, van wie gezegd wordt, laat hem toch opstaan, opdat hij mijn broeders kan waarschuwen. En toen was het antwoord, ach, dat kunnen we wel doen, maar het zal niks helpen. Waarna het midden gelaten wordt, of deze arme Lazarus alsnog is opgestaan om die broeders te verkondigen. En als u het mij vraagt, dat is inderdaad gebeurd, maar daar gaat het nou niet om. Dat is typologie. Er staat, ook al zal iemand uit de dood opstaan, staat er, dan zullen ze geloven. Maar de Heer zegt, nou, die kans is niet groot hoor, dat ze zullen geloven. Ze zullen ook dan niet geloven namelijk. En precies zo is het gebeurd, want de echte Lazarus, ik bedoel de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, stond inderdaad op uit de dood en men geloofde niet. Waarna u maar weer ziet dat die rijke man dus gewoon een beeld is van het natuurlijke Israël, met alle rijkdommen die ze claimt te hebben van de wet, want hun er is dit en hun er is dat en hun er is zus en hun er is zo. Ze zijn zo rijk als wat. Maar de Messias ligt buiten de poort. Dat weet u toch? Hij stierf daar en werd op de honden gelikt. Heidenen dus. Maar even over het verhaal. Als je een beetje typologie weet, mensen, dan, hè, dan leer je deze les mooi. Ja, nou goed. En die andere Lazarus, die werd inderdaad opgewekt, want het was die van Bethanië. Daar was trouwens ook een Maria bij betrokken, een Mirjam dus. En ook dat is ons onderwerp nou niet. Maar de opstanding van Lazarus is inderdaad gewoon een beeld van de opstanding van de Heer zelf. Dus niet voor niks dat de Heer bij die gelegenheid zo diep ontroerd was. Lees u de geschiedenis maar eens na in Johannes 11. Nou, hoe dat ook zij, we vinden hier deze Eleazar, de zoon van Aaron. Ze moesten opklimmen tot de berg Hor. Dat wil zeggen, Aaron en daarmee de oud-testamentische godsdienst. Alles wat maar door de stam van Levi vertegenwoordigd werd, bereikte dus een hoogtepunt. Want dat is Hor, een hoogtepunt. Men kwam daar op een hoogtepunt, op een climax, en op die climax hield het op. En zo hoort het ook. Nou ja, als je leert preken, heb ik dus nooit geleerd zoals je gemerkt hebt. Als je leert preken, leer je altijd dat je moet ophouden bij een hoogtepunt. En Heintje Davids heeft het ook nooit geleerd, maar die had moeten leren dat je moet ophouden op het hoogtepunt van je roem. Als je dat ophoudt, ben je voor de rest van je leven en lang daarna een legende. Maar als je dat over het hoogtepunt heen bent en je doet daarna iets wat minder was dan het oorspronkelijk, dan zeg je, nou, dat was niet zoveel. Volgens sommigen had Toon Hermans dus op kunnen houden in 1965 na de gehaktbal. Weet je wel? Want daarna was het toch niet helemaal meer wat het daarvoor... Nee, dat is zo is het toch, hè? Dan zeggen we, nou, het hoeft voor ons niet zo nodig meer. Maar goed, dat is jammer, hè? Maar ik gun het de man van harte, daar gaat het niet om. Maar een van die gedachten is inderdaad, men moet op het hoogtepunt ophouden. Er zijn heel wat mensen die zijn een legende geworden, omdat ze op het hoogtepunt van hun leven niet ophielden, maar gewoon doodgingen. En in veel gevallen zelfs ongewoon doodgingen. En daarom werden ze een legende. Zoals daar zijn Martin Luther King en John F. Kennedy enzovoorts. We dachten wat er van terecht was gekomen als ze nog leefden. Nu. Nee, nou zijn ze een legende. Houd op het hoogtepunt. Dus met alle dingen, zo hoort het. Het werkt naar een climax, kost moeite genoeg om het te bereiken en dan moet het afgelopen zijn. Nou, dat is het geval met het oude verbond ook, want het was een afschaduw, een voorafschaduwing van een betere hoop door welke wij tot God genaken, zegt de Hebreeënbrief erover. Dat wil zeggen, als het zijn hoogtepunt bereikt, bereikt het zijn vervulling en dan is het af. Of zullen we zeggen, de bedoeling van de Levitische dienst was dat een mens de hoogste plaats bereikte, zou naderen tot God, Hor zou op Hor terecht zou komen, de berg Hor dus, en dan zou het afgelopen moeten zijn. En dat gebeurt ook, toen was het met Aaron afgelopen. We hebben nog een paar andere beelden in petto, want het blijkt dat deze plaats, deze berg Hor, tot vandaag de dag bekend is. Dus, nou, het heet nog steeds zo, het heet Har El Aaron, in de bezigste uitspraak van het Arabisch uiteraard. En dat is een van de bergen in of bij naast Petra. Het behoort eigenlijk tot de stad Petra. Het is in de tijd, in de vorige eeuw, is die hele plaats herontdekt. Door de westerse wereld althans, herontdekt. Doordat iemand vermoedde dat het daar zou zijn. En hij had een smoesje, want dat hele gebied werd sinds eeuwen toen al geregeerd door Mohammedanen. En die hadden een grote hekel aan christenhonden, weet je wel. Maar goed, de man die het herontdekte, die dacht, daar is het. En die reisde de Arabische wereld af, in ieder geval vermomd als Mohammedaan. Het schijnt dat dit ook werkelijk was geworden, deze Duitser. Zijn naam wil me niet binnenschieten zo gauw. Maar vertel ik u dan nog wel eens. Maar in ieder geval ging er als Mohammedaan rond. En hij wilde Petra graag bekijken enzovoorts toen. Want hij meende dat het daar lag. En als smoesje had hij dat hij op bedevaart wilde naar het graf van Aaron. Want het is ook bij Mohammedanen een belangrijke plaats. Die houden ook Aaron in ere op een of andere manier. Dat dient tot niks natuurlijk, maar goed. Maar zo is het gekomen. En de man inderdaad bracht een bezoek aan het graf van Aaron, maar daarmee aan Petra. En Petra, dat is de plaats waar het bekeerde Israël in de toekomst zal verzameld worden. En het ligt inderdaad in het gebied van Edom. Op de grens daarvan dan. In ieder geval op dit moment hier in die geschiedenis. Daar gaat het maar om. Er is dus inderdaad een plaats waarheen Israël zelfs in de toekomst letterlijk verzameld zal worden. Want de geschiedenis hield hier in zekere zin op met Aaron en ging verder met Eleazar. Maar in de toekomst houdt de geschiedenis van het oude Joodse Het oude Jodendom houdt daarop, op dezezelfde plek. En er wordt een einde gemaakt aan de Levitische diensten aan het Judaïsme. En het gaat verder met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Omdat de echte Lazarus uit de dood opgestaan daar aan hen zal verschijnen. Ik denk letterlijk, ja, dat denk ik wel, ja, waarom ook niet? Hoewel het niet het belangrijkste is, maar ik denk dat het ook letterlijk zo gebeurt. Ooit. En dat inderdaad op deze berg ooit de voeten zullen staan van de Heer Jezus. Nou, hoe dat ook zij, neem Aaron en Eleazar zijn zoon, doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Waar hebben we dat meer gehoord? Het een zijn kleed uittrekt en de ander moet het aantrekken. Waar hebben we dat meer gehoord? Elia en Elisa, ja, en dat is hetzelfde verhaal, hoewel dat heel ingewikkeld is om te vertellen, want we hebben hier een keer een week lang over die dingen gesproken en hebben u dit niet verteld, wat ik nou ga vertellen. Want ik heb u toen verteld dat Elia en Elisa in de Bijbel helemaal niets te maken hebben met het Jodendom als zodanig, want je vindt in het hele geschiedenis vind je niets genoemd over een tempeldienst of over levieten of wat ook maar. Alleen bijbelscholen. Ja, die waren er wel. Maar andere dingen waren er helemaal niet. Dat is op zich natuurlijk al merkwaardig. Omdat wij ons dat zo goed kunnen voorstellen vandaag de dag. Maar dat even terzijde. Maar u vindt dus helemaal niks ook over de afstamming van Elia. Nog van Elisa. Maar het blijkt. Dat is mij pas kort geleden helder geworden. Het blijkt namelijk bij de bestudering van Malachi. Bij de bestudering van Malachi. Blijkt namelijk. Dat daar gesproken wordt over een priester die zou komen. Een priester ter vervanging van Levi. Want dat staat er allemaal. Zie, ik zend mijn engel. Want de engel is een boodschapper en de boodschapper is een priester. En de priester komt van Levi en zo. Zie, ik zend mijn engel en dus een andere priester. En die zal een boodschap brengen en dat soort dingen meer. En er blijken er twee genoemd te worden. Die ene engel is namelijk de Heer Jezus zelf. En die is dan priester, maar niet naar Levi, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachte, het is dus de aankondiging van een nieuw priesterschap. Maar de andere engel die genoemd wordt, want er worden er twee achtereenvolgens in één vers zelfs genoemd. Die andere is Johannes de Doper of ook Elia. En de naam Elia wordt zelfs uitdrukkelijk genoemd. En van Johannes de Doper leren wij dat hij inderdaad kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar Johannes de Doper was een leviet. Want zijn vader was priester en hij was dus inderdaad uit het huis van Aaron en dus een leviet. Ja, en er is dus een profetie over een priester waarbij de naam genoemd wordt van Elia. Zodat we dan zien dat Elia in de Bijbel zelf in verband gebracht wordt met het priesterschap, maar niet in het Oude Testament, in het Oude Verbond, maar in verband met het Nieuwe Verbond. En bedenk dan dat als in de toekomst twee getuigen verschijnen om het koninkrijk aan te kondigen, dan is daar Mozes en dan zou je zeggen Mozes en, ja, dan zou je zeggen toch Aaron, maar dat is mis, want het is Elia. Maar dat maakt me nou niks meer uit, want het blijkt dat Elia inderdaad, nou misschien dan niet uit Aaron afstand, maar toch in ieder geval een priesterlijke taak vervult. Maar het zou mij niet verbazen als blijkt dat Elia inderdaad uit Aaron is, hè, en dus een priester is. Ook in het verleden. Dat hoeft dan niet natuurlijk, maar het gaat maar om het beeld wat we voorgeschoteld krijgen. Nou, hoe dat ook zij, de uittrekken van die kleden, het verwisselen van de kleden. Het kleed van Elia werd namelijk uitgedaan zoals hier het kleed van Aaron werd uitgedaan en het werd daarna aangetrokken door Elisa. En hier wordt het aangetrokken door Eleazar. Zie? Dus de ene priester volgt de ander op. Dat is de gedachte. En men kan niet ontkennen dat in ieder geval ook de functie van Elia en Elisa als schriftgeleerden, als degene die onderwijs gaven in de schriften, wel, dat was een functie van de priesters. Dat was de functie van de priesters in het algemeen. En dus toch een priesterlijke zaak. En wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. De een verdwijnt en zijn functie wordt op een andere manier overgenomen door een ander. Dat wil zeggen, het is een ander die de eerste vervangt, maar toch is er overeenkomst. Ze dragen hetzelfde kleed, daar gaat het om. Want Aaron en Melchizedek zijn beide hoge priester, maar op een verschillende manier. Of moet ik zeggen, Aaron en Christus zijn beide hoge priester, maar op een verschillende manier. Wij leerden ook altijd heel uitdrukkelijk vroeger dat Christus is hoge priester naar het voorbeeld van Aaron, want Aaron is een voorbeeld, maar naar de orde van Melchizedek. Zodat Aaron dan een type is van Christus, een voorbeeld. Maar Melchizedek, maar dat werd er niet bij verteld, maar dat vertel ik u erbij. Melchizedek is niet een type, die is gewoon Melchizedek. Maar goed, daar gaan we dan weer verder. Of is gewoon Christus, ja, dat bedoel ik. Melchizedek is gewoon Christus. Aaron is een type van Christus. Melchizedek is Christus. En daarom is Christus hoge priester naar het beeld, het type, het voorbeeld van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. En je kunt alleen priester zijn naar de orde van Melchizedek als je onvergankelijk leven hebt. En als je onvergankelijk leven hebt, dan word je niet meer opgevolgd. En als Melchizedek dus hoge priester is wegens onvergankelijk leven, wordt hij dus ook niet meer opgevolgd. En dus is hij gewoon dezelfde als Christus. Dat is geen verschil, hij is dezelfde. Wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar goed, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Dat hebben we al zo vaak gedaan. Wat we hier dus lezen is inderdaad dat het priesterschap van Aaron wordt overgedragen op Eleazar. En dat spreekt dan over Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Want Aaron zal verzameld worden, namelijk daar sterven. Verzameld worden tot zijn vaderen betekent dat. Zal ophouden dus. En Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. Zij zagen het dus gebeuren. Dus een demonstratie, uiteraard. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan en Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. En daar staat er, toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. Er staat bovendien bij wanneer het was, maar daar ga ik allemaal niet op in. Het was de eerste van de vijfde maand. Dat wil zeggen, er waren 120 dagen van het jaar voorbij, maar dat had je ook kunnen bedenken. Er was, de 120 was voorbij, er was de volheid van het oude verbond, zal ik maar zeggen, was voorbij. En de dag daarna, dus na de vier maanden, de eerste van de vijfde, stierf Aaron. Waarom ik het dan toch aanhaal, is omdat we een gelijksoortig verhaal vinden over Mozes, die namelijk stierf op de eerste dag van de elfde maand, nadat hij het boek Deuteronomium had voorgelezen. Stierf hij op de eerste van de elfde maand, en daarna staat er ook van hem dat men 30 dagen rouw bedreef. U vindt dat in Deuteronomium 32 en in Deuteronomium 34, waar het allebei vermeld staat. En het is een duidelijke parallel, want niet alleen zou Aaron opgevolgd worden door Eleazar, maar Mozes zou opgevolgd worden door Jozua, precies. En Jozua, dat is zelfs dezelfde naam als Jezus. Hè? Daar gaat het om, dus een volmaakte parallel tussen die beiden. En in beide gevallen spreekt het over de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. In Hebreeën vinden we dan ook eerst het verhaal over Mozes en daarna het verhaal over Aaron. Eerst over de koning, dan over de priester. En de koning en de priester, beide zijn samen een beeld van de Heer Jezus Christus. Degene die de dood overwon en die een eeuwig koninkrijk en eeuwig priesterschap zou ontvangen. Dat is wat hier wordt uitgebeeld in deze geschiedenis. En dan moet je eens kijken hoe het verder gaat, want tot nog toe hebben we steeds nieuwtestamentische schriftplaatsen die deze oude verklaren. Maar dat is het eind nog lang niet. Want daarna krijgen we eerst even in een paar versen in hoofdstuk 21 het verhaal over de Kanaaniet die een koning had onder de naam Harad. Harad betekent dat hij een zwerver was, een vluchteling eigenlijk. Een vluchteling. En dat betekent dat hier al deze Kanaanieten als vluchtelingen beschouwd worden. En dan staat er dat Israël strijd heeft met deze Kanaanieten, met deze vluchtelingen. En dan staat er dat Israël de Heer belooft in vers 2. Indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. En verbannen wil zeggen, letterlijk wil dat zeggen, het apart zetten voor het een of ander godsdienstig doel. Dat kan betekenen dat het volledig vernietigd wordt, overigens. Maar het kan ook betekenen dat het in stand gehouden wordt, opdat het gebruikt zou worden. Het is het apart zetten tot een of ander godsdienstig doel. En wat Israël zegt is, geef je ons de overwinning over deze Kanaanieten onder Harad. En wij zullen hen apart zetten, wijden dus, apart zetten tot het een of andere godsdienstig doel. Daar gaat het om. En dan staat de Heer, dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaan niet over. En hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam die plaats Horma. En dat betekent inderdaad dat het een gewijde plaats was of werd. Wat dat betekent is vrij eenvoudig, want Kanaan is de uitdrukking van alles wat men in deze oude wereld bezit. Kanaan heeft te maken met Kana en Kain, staat voor dat wat men zich verworven heeft hier. En wat hier dus gezegd wordt door Israël is, Heer, geeft u ons deze dingen, geeft u ons de overwinning eigenlijk op die oude wereld, mensen bezittingen, en dan zullen wij deze bezittingen wijden aan uw dienst. Dat is wat er uitgebeeld wordt. En zo is het ook in onze dagen van toepassing. Alles wat we ons verworven hebben, alles wat we hebben in deze wereld, dat wordt dienstbaar gemaakt, inclusief ons lichaam en ons oude mens. Het wordt dienstbaar gemaakt als goden levend tot een levende heilige goden welbehagelijk offerande uit Romeinen 12 bijvoorbeeld. Ja, dat is het. Zie, beschrijving dus van de tegenwoordige bedeling. En dat verbannen, ik zei, dat kan ook betekenen gewoon dat het doodgemaakt wordt. In sommige vertalingen staat dat het totaal vernietigd zou worden. Maar dat kan het woord betekenen en zo wordt het ook toegepast. Maar in het algemeen betekent het wordt dienstbaar gemaakt aan God. En als God erbij gebaat is dat het sterft, dan sterft het. Als God erbij gebaat is dat het levend blijft en zelfs verheerlijkt wordt, dan blijft het levend en zal het verheerlijkt worden. Het gaat erom dat God dan zelf maar moet zien wat hij ermee doet. En dat is dat begrip verbannen, wat later ook in de Bijbel nog een paar maal voorkomt. En dan komen we terecht bij dat schitterende verhaal over Israël, die dan de omweg moet maken, want die omweg begint dan in vers 4. Er staat, toen reisden zij van de berg Hor, Aaron is dood en Eleazar is hogepriester, weet u wel. We zijn in het begin van onze tegenwoordige bedeling aangeland. En dan staat er, zij gingen vandaar op de weg der Schelzee. Dat wil zeggen, dat is de weg terug. Daar kwamen ze vandaan, de weg der Schelzee. Ze waren onderweg terug. De weg der Schelzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Dat heb ik al uitgelegd. Doch de ziel des volks, het hele volk dus, werd verdrietig op deze weg. En vanwege deze weg, het was niet bemoedigend om nou dezelfde weg weer terug te lopen voor de omweg. En dan beginnen ze te mopperen. Waarom hebt gij lieden ons een optrekken uit Egypte? Opdat wij sterven zouden in de woestijn, want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit manna, over dit zeer lichte brood. Maar dat is de aanduiding van het manna, wat ze nu al 40 jaar eten, weet u wel. Nou, en dan wordt de Heer boos. Want nou blijkt dat hij heeft een nieuw priesterschap gegeven. Ik zeg het meteen maar overdrachtelijk. Heeft een nieuw priesterschap gegeven. En zo, maar nou moeten ze een omweg maken en dat bevalt hun niet. De bezwaarders zijn mensen die bezwaar maken tegen de weg die God gaat met zijn volk in deze tegenwoordige bedeling. En ik heb het dus eventueel ook over ons, over de gemeente. Dus de mensen die maken daar bezwaar tegen. Die zeggen, en dat brood wat we nou zo lang krijgen, het is wel manna, het is wel het woord Gods, maar het bevalt ons niet zo. We hadden graag wel wat sterkers willen hebben en die weg terug. Want dan waren we net tot geloof gekomen, dachten dat alles voorbij was en dat we geluk gevonden hadden. En nou blijkt het toch niet zo te zijn als wij gedacht hadden, enzovoort. Dat verhaal is dat. En dan wordt de Heer boos. Ja, wat dacht u dan? Er staat namelijk, toen zond de Heer vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. En toen kwamen ze tot Mozes en zeiden, wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Nou, dat wordt aangehaald in de meest bekende Bijbeltekst van het hele bisdom. Hè? Toch? Dat is Johannes 3, vers 16. Nou ja, vers 15 en 14, dat gedeelte. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, deze koperen slang dus, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon verhoogd heeft, opdat ieder die in hem gelooft, op hem ziet dus, omdat ieder die naar hem opziet, niet verloren gaan, niet verderven staat er, maar eeuwig leven hebben. En zo is het ook. Ik citeer het iets anders dan het er staat, maar ik tel er gewoon even die twee versen bij elkaar op, want het staat er dus wel. Niet letterlijk zo, maar het staat er zo wel. de zoon des mensen, oftewel de zoon van God, want dat is dezelfde, is inderdaad verhoogd en is gezeten de rechterhand Gods. En het punt is dat als men niet ziet op die verhoogde Christus, dan zal men deel krijgen aan de vernederde Christus. Dan heeft men deel aan de vernederde Christus. Die slangen in de woestijn waren vurige slangen. En de Heer zei tot Mozes, maak je een vurige slang. Dat wil zeggen, dat wat er op de grond lag en waardoor ze gebeten werden, was in principe en officieel bedoeld hetzelfde als die ene slang die Mozes verhoogde. In de beschrijving in elk geval wel. Ik ga er nou niet dieper op in vanavond. Maar, of vanmiddag, maar anders wordt het avond. Wat is het al avond? Ja, het is avond. Maar ik ga er nu niet dieper op in. Maar het is dezelfde slang. Je kunt er door gebeten worden en je kunt er door genezen worden. Maar het hangt ervan af waarheen je kijkt en waar je je blik op richt. Snap u wel? In elk geval is het zo dat als men dat gif van die slangen ontvangen had en in zich gekregen had, was er maar één manier om er af te komen, of althans de werking daarvan te neutraliseren. Het bleef ongetwijfeld in hen, het liep er niet meer uit. Ze werd er niet uitgehaald, gesneden of gezogen of hoe dan ook. Ook geen antistof of wat dan ook. Nee, het ging er maar om dat ze de blik zouden richten omhoog naar de verheerlijkte Christus. Want die slang is gewoon een type van de verheerlijkte Christus. Daar kan ik u heel duidelijk uit het Oude Testament alleen al aantonen, daar heb ik niet eens Johannes 3 vers 16 bij nodig, kun je zo laten zien, maar het gaat er maar om dat wij die Christus, de opgewekte Christus, kennen. Aan de ene kant als een vurige slang hier in deze woestijn, hij bijt ons inderdaad. Het hindert ons inderdaad in onze wandel en we worden er ziek van. Dat meen ik echt. Net zo goed als dat het woord van God bitter is in de buik enzovoorts. Ja, daar kun je knap ziek van worden, zo is het. De honing, weet u wel, is bitter in de buik. Nou, zo is het met dit verhaal ook. Want er mag dan een mooi verhaal zijn dat de Heer voor onze dood overwonnen is gezeten de rechterhand Gods, maar daar hebben we hier op aarde niks aan. Daar word je alleen ziek van. Waar je wat aan hebt, is aan een verhoogde Christus, wanneer je je blik op hem richt. En dat is wat de Hebreeënbrief zegt, we hebben hem nou zo vaak aangehaald. Daar staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de verhoogde slang. Of u leest het, dat was Hebreeën 2, maar u kunt het ook lezen in Hebreeën 12. Zo laten we dan zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Die hier op aarde, deze vrouwelijke wereld, deze zienlijke wereld, geleefd heeft en geleden heeft, maar die verhoogd is tot de rechterhand Gods. Dus de reden waarom inderdaad niet alleen de koe, de rode vaas, vrouwelijk was, maar waarom deze slang in vers 8 van nummer 21 ook een vrouwelijk dier is. Het is de verhoogde zoon des mensen. En wanneer men op hem ziet, heeft men leven. Maar ziet men niet op hem, dan gaat men dood dan aan zijn beet. Daar komt het op neer. Wat dacht u van Petrus en die water van die woelige zee? Dat was een woestijn van water in dat geval. He? Hij liep erop en hij zakte erin weg. Tenzij hij zag op de Heere Jezus die zelf de wateren overwon. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is ook niks nieuws. Dat is gewoon die oude vertrouwde boodschap van een evangelie. Maar niet alleen in verband met onze wedergeboorte, maar vooral in verband met het leven daarna. Terwijl we in de omweg zitten. Terwijl we onderweg zijn om Edom heen, zal ik maar zeggen, toch naar de beloofde erfenis. Daar, onder die omstandigheden, vinden we ook deze geschiedenis. De geschiedenis van de slang, een vurige, een verheerlijkte slang, want dat staat er ook feitelijk letterlijk. In de woestijn, waardoor men gebeten wordt, want men heeft er zo weinig aan. Maar aan de andere kant blijkt dat er ook een verhoogde, een verheerlijkte slang is. Zodat je maar weer ziet dat je de slang vindt in de woestijn, buiten de lege plaats, maar je vindt hem ook in de hemel zelf. Dat is het verhaal. Zoals met de bok van de grote verzoendag. Je vindt hem in de woestijn, de weggaande bok, maar je vindt hem ook in het binnenste heiligdom zelf voor het aangezicht Gods. Dus onze positie ook. Laat ons uitgaan buiten de lege plaats. Het zal blijken dat als we uit de lege plaats gaan, dat we ons bevinden voor de troon der genade. En als we dat niet doen, als we in die lege plaats blijven en bewust daarvoor kiezen, dan worden we door slangen gebeten en dan worden we onrein van alle dode lichamen om ons heen. Kortom, dan verderft het vlees. Omdat de geest behouden zou worden, dat mag dan zo zijn. Maar niettemin wordt deze ding ons hier zo voorgehouden. We hebben als gelovigen geen keus meer. Als we eenmaal de keus gemaakt hebben voor de Heer, hebben we daarna geen andere keus dan gewoon uit deze geestelijke zegeningen te blijven leven onder het hoge priesterschap van Melchizedek. hoge priesterschap wegens de kracht van onvergankelijk leven. Waar mag je dan gebeten worden in de woestijn en met gif besmet raken? We hebben onvergankelijk leven ontvangen van hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. Het is een omweg daarboven langs en om Edom heen. Dat is waar, maar we doen het beste om daar niet tegen te protesteren, maar om die weg te gaan. Dat is een weg, niet een koninklijke weg, want heersen doen we pas in de toekomst. Met Christus, met God, Israël, weet u nog? Israël, dat wil zeggen heerser met God. Maar het heersen, dat komt pas in de toekomst. Ook voor het Israël Gods in onze dagen. En daar zijn wij uiteraard. Zo bedanken. Trouwe Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor die hoge priester naar de ordening van Melchizedek die u ons geschonken hebt. We danken u dat we uit uw woord steeds opnieuw mogen leren dat u een eind gemaakt hebt aan deze oude schepping en al wat daarbij hoort. Dat u een eind gemaakt hebt aan alles wat eerste was. En dat u de eerste hebt weggenomen om het tweede te stellen. We danken u, Vader, dat u ons zo'n grote zaligheid hebt geschonken. Dat wij mogen zien, kunnen zien op die verhoogde slang. Op die zoon des mensen, gezeten aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. We danken u dat het ook is, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Dat we deze onvergankelijke dingen, dit onvergankelijk leven, dit onvergankelijk priesterschap en dit onvergankelijk koningschap mogen kennen. En dat we daaruit mogen leven, ook reeds nu. We danken u, Vader, dat we hoe dan ook, al is het dan met deze omweg, onderweg zijn naar het land wat u ook ons beloofd hebt. We danken u dat we onze blik mogen richten op onze Heer en Heiland die ons voorgaat. Maar ook op dat hemelse Jeruzalem waarheen wij onderweg zijn en wat u ons beloofd hebt. We danken u, Vader, voor deze eeuwige erfenis. We danken u ook dat we deze eeuwige dingen ook reeds nu mogen leren verstaan. En mogen zien hoe deze nieuwtestamentische dingen verborgen waren in het Oude Testament en in de geschiedenis. We danken u dat deze dingen hen zijn overkomen tot voorbeeld van ons. Op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En we danken u dat wij die overgang van de tegenwoordige eeuw, tegenwoordige boze eeuw, naar de toekomende eeuw mochten maken. Aan uw hand en in Christus. En we danken u dat we in Christus gezegend zijn met al deze geestelijke zegeningen. We danken u, Vader, voor deze erfenis. En we danken u daarom ook dat we deze middag daarbij stil mochten staan. Dat we mochten zien hoe de geschiedenis zijn hoogtepunt bereikte in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad een hoogtepunt tot stand gebracht heeft. En we danken u dat we in die hoogte, in die heerlijkheid zullen delen in de toekomst. Maar dat we daarheen reeds nu onze blik mogen richten. We danken u, Vader, voor uw belofte. Voor uw belofte dat we door deze woestijn heen behouden in Kanaan zullen aankomen. Omdat u het bent die ons daar brengt. Omdat u het bent die ons voorgaat als de herder die de schapen bij naam kent. Omdat u het bent achter wie wij mogen aangaan onderweg naar het beloofde land. Amen.